Dat was voor mij een contemplatie op het leven, het bestaan, op het, het wonderen. En ik dacht van, voilà, ik ga een aantal heel abstracte vormen nemen. En dat zijn driehoeken geworden, hè, dat is wat dat u gezien hebt in de voorstelling. En dat zijn driehoeken omdat dat eigenlijk een bijzonder eenvoudige figuur is. Hè. Je hebt drie lijnen nodig om een figuur te begrenzen, met twee lukt dat niet. En daarnaast hebben die ook... Ja, enfin, die bewegen fijn. Dus je hebt driehoeken. En die heb ik dan eigenlijk in zo'n setting van de Baron van Slingeland. Hè, dus eigenlijk een soort van kopie, een soort van maquette van het traditionele operettetoneel. Zoals de meeste grote dozen in Vlaanderen en Nederland nog gebouwd zijn. Hè, de zwarte dozen met de coulissen en de dingen. Dat heb ik genomen als uitgangspunt. Daar heb ik een simpele maquette van gemaakt. En daarin bewegen dus hè, van cour naar jardin of van jardin naar cour. Van achter naar voren, van voren naar achter. Met kleur of zonder kleur, groot en klein. Driehoeken. Bewegen daar een aantal... driehoeken. En dat is ook wat ik bedoel met die gedisconnecteerdheid. Die hebben niet meteen een concrete link met iets wat ik wil zeggen. Die dansen, die bewegen, die gaan voort. En dat was eigenlijk wat ik voor ogen had, een soort dansvoorstelling. Als ik kijk naar dans, heb ik daar heel weinig, is dat heel weinig betekenisdragend voor mij. En op een volgend niveau natuurlijk heel veel, maar ik bedoel, in concreet kan ik niet vertellen wat dat die mensen er staan te doen. En dat vind ik juist zo fantastisch. Als ik kijk naar Rain van Rosas, dan heb ik de titel Rain en dan heb ik een decor dat met touwtjes dat mij iets verraadt in de zin van ja, onweer of zo. Daar moet ik aan denken. En dat zijn alle aanknopingspunten dat ik heb. En de rest zie ik alleen maar mensen bewegen. En toch heb ik heel de verhalen van mensen die dansen in de regen of elkaar ontmoeten. Of, terwijl daar zit niks verhalend in, niks...
Dus hoe abstracter, hoe meer ruimte het voor je fantasie
is. In dit geval, ik bedoel, als het goed gecomponeerd is. Want, maar dus dat was wat, iets waarnaar ik zelf ook op zoek was. Maar dan binnen een andere vorm, namelijk met die driehoeken. Dus ik heb gezocht naar een soort positie van abstracte figuren die voorbij komen.
Ja, en dan goed, als je dus de voorstelling niet hebt gezien, dan hoor je dus nu, het is een maquette waar driehoeken voorbij komen die niks betekenen. Toch is het een hele, voorlovend overgesproken. Het is een bijzonder geest.
Betekent niet noodzakelijk dat.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, het betekent niet noodzakelijk dat het slecht is of zo, omdat je zegt, toch wordt er lovend over gesproken. Allee, niks betekent niet dat het zomaar iets is. Een compositie is ook iets. Het is niet omdat een compositie niet gaat over een man X gaat naar vrouw Y en knoopt daar een relatie mee aan die
uiteindelijk stuk loopt. Waar zit dan de kracht van deze compositie? Waar
ja, dat is aan u misschien om te zeggen, dat weet ik niet. Ik heb een compositie gemaakt die volgens mij die compositie moest zijn. En die is opgebouwd uit een aantal, basisparameters die ik daar juist opzomde. Groot, klein, kleur, geen kleur, die bij ver. Dus ik denk dat is al een soort... gelegd natuurlijk, je reikt een aantal dingen aan. Dus dat zijn connecties die gaan rijden. En daarnaast is dat een dans, een beweging, een...
Zie je jezelf dan ook als de choreograaf hiervan? Of hoe besluit jij, want je staat in je eentje op het toneel met de touwtjes en de maquettes.
In eerste instantie, ik bedien de machine. Dat is mijn machine, ik heb die gemaakt. En ik denk, ik ben ook de enige die kan bedienen, omdat dat ook een zekere... op dit moment, omdat dat ook een zekere behendigheid vraagt om die te bedienen. Het is niet gewoon dat ik op een knop druk. Ik moet aan de juiste touwtjes trekken natuurlijk, maar ook juist... om die
en hoe weet je wat juist is?
Ja, hoe weet een acteur welke zin hij moet zeggen? Die leert dat van buiten. Hè? Dat is zijn inzicht. Dat is hetgeen door daar lang mee bezig te zijn. Dus ik zie mij als machinist enerzijds, maar wat dat mij ook boeide vanaf het begin was, hoe kan ik als lichaam een relatie aangaan met die objecten? Dat leek mij een interessante spanning. Dus wat is het moment dat ik de wereld binnentreed? Hè? En dat is bijvoorbeeld de eerste keer dat ik... Ik weet niet of dat jullie opgevallen is, maar ik loop op een bepaald moment door de installatie, dat ik van de ene kant naar de andere ga. Dus dat is de eerste keer dat ik echt in die driehoeken kom. En dan op het einde natuurlijk, wanneer ik zelf een object word, of een beeld dat beweegt, dan, dan ga ik die relatie helemaal aan. Dus het is voor mij enerzijds machinist en anderzijds van, wat is de relatie lichaam-object?
We praten hier zo over verder. We gaan er even... Tussenuit, ik heb al gezegd, straks praat ik hier met de makers van de Winterparade. Dus we komen ook alvast een beetje in de kerstsfeer. En we luisteren dus naar niks anders dan Frank Sinatra met Let It Snow, Let It Snow.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
We zijn er weer. U luistert naar Theatermakers, het programma helemaal over theater. En ik praat hier met theatermaker Benjamin Verdonk. Naar aanleiding van zijn voorstelling Not All Wonder Are Lost. Benjamin, zo'n PR-tekst hè, op zo'n flyer wordt natuurlijk geschreven als je nog niet aan het maken bent.
Ja.
Vind je het een probleem als ik er toch eventjes...
Nee, alsjeblieft. Nee. Ik heb hem zelf geschreven, dus ik zal hem even proberen.
Alleen de eerste zin dan. Geestdrift, een vrolijk plezier in de absurditeit van de menselijke conditie en een voorliefde voor het onzegbare.
Ja.
Laten we even met die geestdrift beginnen.
Ja.
Dat plezier in de absurditeit van de menselijke conditie. Kan je die zin voor mij ontleden?
Ja, heel concreet. Hè, als ik mijn voorstelling bekijk en als ik denk... sowieso het beoefenen van kunst heeft iets... als het gaat over absurditeit van menselijke conditie, heeft iets... Dat bijna een verziene beeld, denk ik. Hè. Dat is volledig nutteloos om je daarmee bezig te houden. En toch heb je het gevoel dat een aantal... Dat toch iets wezenlijk is. Dat toch iets wezenlijk bijdraagt.
En nutteloos bedoel je in het hele grote plaatje?
Ja, in het hele grote plaatje waarschijnlijk. Maar dan heel in het bijzonder ook nog eens de constructies die ik maak. Hè. Dat zijn constructies die een zekere techniciteit hebben, die dingen kunnen. Maar die dienen natuurlijk voor niet meer dan een driehoek van één plaats naar een ander te krijgen. Wat ook natuurlijk een zekere absurditeit met zich meebrengt. Maar misschien in het allergrootste plaatje denk ik dat geestdrift, levensdrift, levenslust, dat een soort van fijne motor is om voor te kiezen eigenlijk. Hè, binnen. En dan de absurditeit van de menselijke conditie, daar kun je misschien zelf ook een beeld bij vormen. Of dan is een half uur misschien te kort om iets uit te leggen. Maar geestdrift daarin of levensdrift is iets voor mij dat... Ja, dat vind ik een goede motor. En dat vertaalt zich vooral concreet. En daarom die tekst in mijn werk.
Inderdaad, want je zegt die absurditeit van die menselijke conditie. Mm-hmm. Inderdaad, daar kunnen we allemaal gevoel bij krijgen. Kunnen we ook nog heel lang over praten. Mm. Maar daar haal jij dus niet, je laat je er niet door ontmoedigen. Maar je haalt daar juist heel veel plezier uit.
Ja. Mm-hmm.
En dat is jouw drive.
Ja.
En de voorliefde voor het onzegbare.
Ja.
Wat staat daar, hoe staat dat daarmee in verband?
Ja, met de voorstelling hoop ik ook dat duidelijk is. Dat is een compleet abstracte voorstelling. Hè. Daar valt echt weinig over te zeggen waarover dat gaat. Hè. Wat dat we er juist zeiden, dat gaat niet over mannen en vrouwen. En over... Dus dat is een heel gedisconnecteerd gegeven. Hè? Maar...
Even het applaus trouwens. We horen hem, denk ik, ook op de achtergrond applaus. Er is beneden een presentatie van Serious Request bezig. Dus daar wordt... ongetwijfeld ook voor jou. Er werd ook eergisteren in het theater in ieder geval zo hard geklapt. Maar dat publiek hebben we nu even thuis gelaten.
Nou, voor jullie, voor onzichtbaar. Ja, ik hou van, laten we zeggen, gedichten. Ik hou van schilderijen die mij iets vertellen zonder dat ik echt de vinger op kan leggen wat juist. Allee, dat onzichtbare is iets waar mijn voorliefde naar uitgaat. Ja. Ook als kunstvorm bedoel ik dan. Hè.
En ook in het praten over je kunst.
Ben ik zo onduidelijk?
Nee.
Ah, nee. In het praten niet eigenlijk. Nee. In het praten helemaal niet.
Daar vind je dat je wel kan benoemen of kan
zoeken
naar wat de boodschap
is. Daar probeer ik wel, ja zeker. Ja, ja.
Nou, laten we het dan even over die boodschap hebben. Een ode aan de traagheid, ja. werd er gezegd.
Dat heb ik niet gezegd. Hè,
maar nee, dat werd er over de voorstelling gezegd. Ja. En... is het een ode aan de traagheid?
Well, een ode, het is een, wat ik er juist zei, het is een proberen een poging om tijd te u terug toe te eigenen. Het toe-eigenen van een aantal dingen. Hè? Allee, zo, ja, bijvoorbeeld van tijd. Hè? In die zin is het een ode aan de traagheid, maar het is eerder dan een ode, een poging om dat terug te nemen, gewoon in die voorstelling. Door die voorstelling in dat tempo zich te laten ontwikkelen, hè? Met zo weinig ontwikkeling en toch te proberen dat publiek er al een tijd bij te houden of dat publiek iets te geven waardoor dat toch volgt. Een heel dunne lijn eigenlijk. Allee, denk ik dat een soort een poging is om tot toe-eigenen van onder andere tijd. Ja.
Want zit daar een boodschap in? Vind je dat we anders zouden moeten kijken?
Niet zo concreet van dat het anders zou moeten, maar ik denk de boodschap is natuurlijk dat je ons tijdsgebruik, onze tijdsslots zijn natuurlijk behoorlijk aan het veranderen. Hè? Tegenover bijvoorbeeld hoe dat mijn oma de tijd ervaarde, hebben wij een iets drukkere tijdsbesteding. Hè? En het gaat voor mij helemaal niet dat ik zeg van we zouden een beetje minder moeten dit of dat doen. Maar ik denk wel dat je in een andere dimensie zit van wat betreft uw levenservaringen, van hoeveel dat je doet, hoe snel dat je dat doet. Oh ja, maar dan lijk je precies een priester. Maar ik denk dat dat wel duidelijk is, hè? Dat onze tijd snel gaat. Hè?
Staat dat ook in verband met... Sommige mensen kennen jou misschien ook of vooral als kunstenaar in de beeldende, in de openbare ruimte. Ja. Voor mij is nog steeds een kunstwerk wat mij altijd is bijgebleven, is het vogelnest op de 36e verdieping op een plein in Brussel.
In Rotterdam. En staat er in verband? Ja, dat werk ging daar niet zo expliciet over, maar dat er zeker ook mee. In die zin dat zeven... toen zat ik in een zwaluwnest eigenlijk... of een nest, terwijl dat er heel veel volk onder mij passeerde, van A naar B.
Jij zat in een nest, heel hoog aan het gebouw.
Voilà, dus gaat daar zeker ook die tegenstelling tussen iemand die zich nestolt, letterlijk, gaan neerzitten, en die daar zeven dagen de tijd neemt om te kijken... terwijl dat die andere mensen constant over en weer gaan. Dus die spanning, het nemen van tijd, het zich toe-eigenen van tijd, zit daar zeker in.
En ook bij het publiek misschien een andere... zich doorbreken van hun tijdsbeleving.
Ah, wel, ja, er was zeker ook een poging om dat traject dat die mensen afleggen met enkele graden om te buigen. Dat die op zijn minst zoiets hadden van, wat betekent dat? Maar om nu letterlijk tijd op te eisen van mensen, dat gaat misschien een beetje te ver... het is ook altijd moeilijk om zoiets uit te leggen. De tentoonstelling van Marlijn Dumas, waar ik uiteraard ook naar zijn gaan zien hier in Amsterdam, kwam ik toevallig in zo'n interview met haar. Ze werd geïnterviewd in een video en zij vertelt, zij toont het schilderij dat bij de ingang hangt, een schilderij van een Palestijns meisje dat... neergeschoten is. Ik weet niet eens meer of het een Palestijns is, maar ik vermoed wel. En ze laat de foto zien waar ze dat van geschilderd heeft. Of nee, niet van geschilderd, wat de aanleiding was om dat te schilderen. En dat is een hele mooie foto uit een krant dat ze heel lang bijgehouden heeft. En ze zegt, kijk, deze is een foto en dat de mensen die er naar kijken, die kijken naar de situatie, die worden geïnformeerd over de situatie of die kunnen zich slecht voelen bij het feit dat er in Palestina zoiets gebeurt of zo. Dat is wat een foto doet. En zegt, en als ik daar een schilderij van maak, en dat zou ik ook kunnen vertalen naar als daar een werk van gemaakt wordt, dan heeft dat plots betrekking op de kijker zelf. Dan gaat dat plots over de situatie van de kijker zelf. Dan gaat dat in dit geval bij haar over dood of over kind of over kwetsbaarheid. En dat is iets wat je op jezelf betrekt. En dat vind ik eigenlijk de perfecte Ja, allee, meer uitleg behoeft er eigenlijk niet, denk ik, als het gaat over de politieke dimensie van een werk. Dat gaat over de tijd en dat vertrekt voor mij over vanuit een aantal heel concrete dingen, want daar zou ik nog veel concreter over kunnen zijn, wat dat de vertrekpunten zijn om dat te doen, de aanleiding om dat te doen. Maar uiteindelijk probeer je toch een werk te maken dat betrekking heeft op die mens die daar naar kijkt, die dat ervaart. En veel meer uitleg is daar niet.
Nou, dan nog, laten we dan nog de laatste stap hierin concreet maken. Wat merk je bij jouw publiek na dan deze voorstelling?
Ja, wat merk ik? Wat ik heel aangenaam vind, is dat na de voorstelling mensen blijven zitten in de zaal. Dat het echt nog 10 minuten duurt voordat mensen recht staan. Wat betekent dat er zo... Of ze dan allemaal zo platgeslagen moeten zijn van slechtigheid, maar ik vermoed dat ze dat toch wel graag zagen en nog zo even moeten zo napuffen. En dan hebben we nog zeker een kwartier, een aantal mensen die gefascineerd zijn door die techniciteit en die naar die tafel komen en kijken van, ja, hoe is dat dan met die touwtjes, hoe zit dat ineen? Ah ja, 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 zo is dat. En daar ben ik heel blij mee, omdat die voorstelling is heel eenvoudig, hoewel dat die volgens sommige ingenieurs is dat echt, ik trek aan een touwtje en er beweegt iets. Maar het is denk ik de ontroering voor die simpelheid van die techniciteit die heel goed werkt. Wij zijn veel meer, wij kennen alleen nog de interfaces van de apparaten. Wij weten alleen nog hoe een apparaat te bedienen, maar hebben nauwelijks nog idee van de werking van het apparaat. Laat staan dat we er iets van zouden kunnen repareren. Terwijl de zuivere 19e-eeuwse techniciteit van het tandrad en de dingen, dat is allemaal heel inzichtelijk. Dat is heel duidelijk van, dat is goed gevonden. Je draait hier aan en dan brengt die kabel dat over en dan gaat het naar daar. En daar ben ik ook heel blij om, dat ik merk dat mensen die fascinatie delen of dat plezier delen of daar iets uit kunnen putten uit die techniciteit. Ja.
We zijn aan het eind gekomen van dit gesprek. Ik ben nog wel heel benieuwd. Deze voorstelling gaat nog een beetje spelen door het land. Heel klein beetje. En heel misschien dus volgend jaar september op het Nederlands Theaterfestival. Wat ga jij, waar ga jij je verder mee bezighouden aankomend jaar?
In het kort. Ik ga een voorstelling maken voor kinderen. Dat is eigenlijk... En met kinderen. Dat is eigenlijk... Ja, voilà. Ja, heel kort. Ja.
Nee, dat vind ik te kort. Ik wil wel heel kort weten waarover.
Dat is eigenlijk... je hebt een filmpje van een econoom Friedman en die legt eigenlijk aan de hand van een potlood legt in uit wat dat de weldaden van het... van ons neoliberaal systeem zijn. Hij zegt dat grafiet is gemaakt in Noord-Amerika, dat hout komt uit Mexico, die verf komt uit Polen en al die mensen, geleid door een onzichtbare hand, werken samen aan het maken van dat potlood. Nu, mijn eerste plan was om dat potlood in te brengen bij degene die dat filmpje heeft, maar die is al dood. Dus het plan is eigenlijk om dat potlood terug te brengen en door dat eerst te deconstrueren, dus terug door die verf eraf te halen, door dat hout en dan eigenlijk naar zijn plek van oorsprong te brengen. Dus om dat hout te gaan enten in een boom in Noord-Amerika, dat grafiet terug in een mijn te gaan steken enzovoort. Maar en ik ga dat project doen op een school. Dus eigenlijk meer, denk ik, als investering enerzijds in jeugd, in jonge mensen, dat daar een zekere toekomst ligt, maar ook omdat dat is een school met zo'n speciaal leerprogramma, die leren aan de hand van wat dat kinderen zelf ontdekken. En ik denk dat, het lijkt mij ook ongelooflijk om aan die mensen, zo van die kernbegrippen als neoliberalisme bijvoorbeeld, te moeten uitleggen, wat dat zou kunnen betekenen, te zien hoe dat je dat moet formuleren en om dan samen met die mensen eigenlijk een plan te ontwikkelen hoe dat we al die delen terug op zijn plek krijgen.
Goed.
Milton Friedman is trouwens. Ja. Snapte me. Dus dat zijn ik aan het maken. Ja.
Nou, als u verder op de hoogte wil blijven van Benjamin Verdonk, hij is verbonden aan het toneelhuis in Antwerpen, toneelhuis.be en de Koninklijke Schouwburg in Brussel.
Ja, Koninklijke Vlaamse Schouwburg.
Vlaamse Schouwburg, die Vees, die zat er nog tussen. En de voorstelling Not All Who Wander Are Lost is nog vanavond en morgenavond te zien in de Brakke Grond.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan, graag gedaan.